En wij komen inmiddels toe, dacht ik, aan handeling 17. Waar wij terechtkomen in een volgende plaats. Want Paulus blaast de aftocht, denk ik dan maar, in Filippi. Nou ja, hij wordt uitgeleide gedaan. Onder zeker eerherstel als Romeins staatsburger. Maar niettemin verlaat hij de stad. En daarna in hoofdstuk 17 reist hij verder door Amphipolis en Apollonia. Kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En dan gaat het verhaal op de gebruikelijke wijze verder. Want wat de apostel doet, is inderdaad plaatsen bezoeken waar synagogen zijn. Amphipolis en Apollonia slaat hij blijkbaar over. Als u mij vraagt, omdat daar kennelijk geen synagoge was. Meer valt er dus ook niet over te zeggen. Maar zij kwamen te Thessalonica. Daar kan je nog steeds naartoe in onze dagen, de ruïnes bekijken, als je daar zin in hebt. Zij kwamen te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in de synagoge. En drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften, dezelfde openende en vooroogstellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus is de Christus die ik, zei hij, u lieden verkondigen. Dit is namelijk het evangelie. Dat de Christus, dat wil zeggen degene die in het Oude Testament werd aangekondigd als de Christus en daarmee als de zoon van David, daarmee als degene die een koninkrijk zou vestigen, eerst over Israël en vanuit Israël over alle volkeren, een koninkrijk waaraan bovendien geen einde zou komen, die Christus dus, die zou eerst moeten lijden en daarna opstaan uit de doden. Wat er staat is dat apostel Paulus deze dingen behandelt vanuit de schriften, dat wil zeggen vanuit het Oude Testament. Hetgeen toch niet al te gemakkelijk is, omdat zoals wij weten in het hele Oude Testament die dingen nergens zwart op wit staan. Hè? Dat blijft natuurlijk zo. Hè? Dat heb ik hier waarschijnlijk ook in de loop der tijd ooit wel eens gevraagd. Noem mij nou eens één schriftplaats in het Oude Testament waar staat dat de Christus moest lijden om alzo zijn heerlijkheid in te gaan. En daar kunt u lang naar zoeken, maar dat hebben er sommigen voor u ook al gedaan. Ik heb nog nooit een antwoord gekregen. Is niet te vinden. En toch worden deze dingen vanuit het Oude Testament behandeld. Dat wil zeggen, besproken. Zoals de Heer Jezus dat zelf trouwens ook deed in de tijd in zijn ontmoeting met de beroemde Emmausgangers. Beginnende bij Mozes en al de profeten enzovoorts. Hè? Toonde hij uit de schriften dat de Christus moest lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan. En hier staan woorden van exact dezelfde strekking uiteraard. Het blijft een moeilijke zaak. Het betekent natuurlijk dat het Oude Testament deze dingen weliswaar beschrijft, maar ze niet altijd duidelijk bij naam en toenaam noemt. En zo zit het nou eenmaal in elkaar. Dat wil zeggen, het wordt wel besproken, maar bedektelijk. En vele van de uitspraken over het lijden en de dood en zelfs over de opstanding van de Heer Jezus vinden wij met name in de psalmen. Maar ze worden daar kennelijk van toepassing gebracht op de psalmist, wat niet kan, omdat deze dingen de psalmist echt niet overkwamen. Maar ja, men beschouwt het als parabolen, als dichterlijke overdrijvingen van de psalmist. Hij heeft een beetje pijn en doet net of hij doodgaat enzovoorts. Hè, zo, wordt zwaar overdreven. En dat zou het dan geweest moeten zijn. Maar ja, toen wij in de tijd Handelingen 2 besproken hebben, hebben wij gezien dat Petrus geen niet de minste moeite heeft om iets als Psalm 16 van toepassing te brengen. Niet op David, maar op de Heer Jezus zelf. Hij zegt er zelfs bij dat het helemaal niet op David van toepassing was. En dat David dat ook wist toen hij het schreef. En dat David wist dat het ging over zijn zoon. Namelijk over de Messias. Want zo staat het daar toch. Hè? In Handelingen 2. Waar Petrus. Waar eerst in vers 24 van Handelingen 2 staat. Over de Heer Jezus. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde zou gehouden worden. Het was niet mogelijk dat hij door de dood zou vastgehouden worden. Daar heb ik ook altijd de gebruikelijke vragen bij. die u waarschijnlijk in de loop der jaren wel eens van me gehoord hebt. Waarom kon de dood hem niet vasthouden? Het is makkelijk, je moet gewoon doorlezen, het staat erachter waarom het niet kon. Omdat God gezegd had dat het niet zou gebeuren. En daarom kon het niet. Moeilijker is hij niet. Dat is geen causale verklaring. Maar het is een verklaring. Een hele goede. Ook een doorslaggevende uiteraard. Hè. Het was niet mogelijk dat hij door de dood zou vastgehouden worden. Want David zegt van hem. David zegt over hem. Ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Psalm 16, vanaf vers 8. Want gij zult mijn ziel in de hel, in het dodenrijk, in Hades, Sheol, in het Hebreeuws. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven, dan wel gewoon geven, om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Waar toch gesproken wordt over opstanding uit de dood. Dat wil zeggen, degene die hier spreekt gaat wel de hel, het dodenrijk, Hades, in. Maar vertrouwt erop dat hij er ook weer uit zal opstaan. En zelfs tamelijk snel. Zie je? Maar het bijzondere van heel de uitspraak is de inleiding, namelijk David zegt van hem. Terwijl als je de psalm leest, dan krijg je eerst de indruk dat David het over zichzelf heeft. Maar wij kennen David en zijn geschiedenis en hij had het dus niet over zichzelf, blijkbaar. Zie? En dus zegt Petrus meteen achteraan in vers 29, gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de aartsvader, de patriarch, de aartsvader David. Dat hij beide gestorven en begraven is. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Men kon in die dagen dat graf nog bezichtigen. Later niet meer. Toen Jeruzalem verwoest werd, werd ook het graf van David verwoest. En waar ze je nou brengen is niet het graf van David. En dat weet u toch. Hè? Ze hebben een grafmonument opgericht ergens. En daar kan je dan als toerist langslopen. Voor een aanzienlijk bedrag uiteraard. Ja, de man brengt nog steeds geld op, nadat hij gestorven is. Maar goed, en dat op een plaats die men Sion noemt, terwijl men geen flauw idee heeft waar Sion precies lag, hè? Dat weet u ook, hè. Je bent daar dus hopeloos verdwaald, daar in Jeruzalem, maar dat had u al gedacht natuurlijk. Nou goed, we hebben een beter Jeruzalem waar wij thuis horen namelijk, hè. Een hemels Jeruzalem toch, Jeruzalem dat boven is. Heel waarde in het Jeruzalem, dit Jeruzalem vind je niks. Nee. En voor zover de Heer Jeruzalem zou bewaren, is het niet dit Jeruzalem. Dat weet u toch ook, hè? Want dit Jeruzalem zal alsnog verwoest worden. Daarna zal weer Jeruzalem herbouwd worden. Dat is in Messiaanse tijd, in de dagen van de wederkomst van Christus. En over dat Jeruzalem zegt de Heer dat hij het zal beschermen, dat hij een muur om Jeruzalem zal zijn en al dat soort dingen meer. Maar het is niet van toepassing op dit Jeruzalem, integendeel. Hè? Maar ook goed, dat allemaal maar weer even terzijde. Ik probeer de draad hier weer op te nemen. Peter zegt dus, nou ja, van David, zijn graf is onder ons. Hij is niet opgestaan uit de dood. Dus of, als de psalm over hem ging, was hij een leugenaar. Of, de psalm gaat niet over hem. En dat zei hij dus ook. David zegt van hem. Van Christus namelijk. Zie? En dus vers 30, alzo hij dan een profeet was. Dat is niet helemaal hetzelfde als een poëet. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op de troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende, let op, hij wist en hij zag dus, hè. Hij wist en hij voorzag dit. Zo heeft hij dit voorziende, profeet is een ziener, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Dus hoe leg je uit aan de hand van het Oude Testament dat de Christus moest lijden tot in de dood en daarna uit de dood opstaan? Nou, bijvoorbeeld aan de hand van talloze psalmen, want het zijn er erg veel, die dit als thema hebben. En daar moet uit blijken, uit die psalmen moet blijken, dat de psalmen niet gaan over de psalmist, dat ze niet autobiografisch zijn, maar dat ze profetisch zijn en dat deze woorden op voorhand gelegd worden in de mond van de Heer Jezus Christus. Uiteindelijk is dat toch niet zo moeilijk. Als het niet over David ging, over wie ging het dan? Nog afgezien van, maar wij zijn het een beetje verleerd, dat lezend in de Bijbel dit de eerste vraag zou moeten zijn, altijd, over wie zegt de profeet dit? Heeft hij het over zichzelf of over iemand anders? En daarna vertelt Filippus hoe het precies in elkaar zit, dat weet u toch, hè? Want dat was de vraag van de kamerling uit Morenland. Over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? Nou, meestal over iemand anders, namelijk over de Heer Jezus Christus. In de meeste gevallen zo. Het is maar zelden over hemzelf. En zelfs als de profeet spreekt over zichzelf, gaat het dikwijls nog over de Heer Jezus Christus. Omdat de profeet als type van Christus fungeert. Zie? En zo staat het vol natuurlijk, hè? Wat dacht u trouwens, vind ik ook een hele mooie, denkt ook nooit iemand aan. Wat denkt u van de opstanding van Mozes eigenlijk? Vind ik ook een leuke altijd. Is toch een mooi beeld van de opstanding van Christus, of niet? Of je wist niet dat hij opgestaan was? Ja, dat maakt het iets ingewikkelder natuurlijk, hè? Dat is net zoiets als de opstanding van Jona. Dat weet ook niemand, geloof ik, dat hij opgestaan is. Maar het was wel zo. Van Mozes heeft men niet in de gaten dat als zijn graf niet gevonden wordt, dat betekent het gewoon dat Mozes er niet meer is. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Hetgeen later alsnog blijkt uit de brief van Judas, het Nieuwe Testament. En bij Jona, om een of andere reden, heeft men gedacht dat Jona 3 dagen lang levend in de buik van de vis was. En daar niet dood ging. Zonder een echt argument. Nou ja, het enige is dat hij bad vanuit de vis. He? Maar hij zei dat hij bad vanuit het dodenrijk. In Jona 2. Wissenwaarachtig wel. Dus de man was overleden. En stond een 3e dagen wederop. Dat kan trouwens moeilijk anders, want de Heer zei dat zoals met Jona ging, zo zal het met hem ook gaan. Dat was Matthäus 12. Ze willen een teken, er zal geen teken gegeven worden dan dat van Jona. En dat was hem al gegeven, eigenlijk. Toch? En daarna wordt het vervuld in de opstanding van de Heer Jezus, want gelijk Jona, alzo de zoon des mensen, enzovoorts. Het zijn heus niet zulke moeilijke dingen, ze staan zwart op wit in de Bijbel. Hoe moet ik het opzoeken dan? Staat er dat hij bad uit de dodenrijk of niet? Ik kan Jona dikwijls niet vinden, maar ja. In Jona 2, vers 2. Eerst in vers 1. Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij uit de buik des grafs. Maar er staat gewoon Sheol. Ons woord hel. Het Hebreeuwse Sheol. Hel. Hades der Grieken. Onderwereld, voor degene die Grieks naar het Nederlands moeten vertalen, behalve als het over de Bijbel gaat. Want in de Bijbel heet het dan hel, een goed Nederlands woord voor een lage plaats, maar het is de dood. En de vertalers hebben er problemen mee gehad, toen hebben ze het maar vertaald met graf. Wat niet veel oplost, want lichamelijk was hij in de vis. Maar voor de rest, nou ja, dat was de rest, dat was in de vis. Maar Jona zelf was in dodenrijk en van daaruit bad hij. En wel een gebed dat in hoge mate een bloemlezing is van allerlei schriftplaatsen uit de psalmen. Aaneengeregen tot dit gebed van Jona. Want woorden van die strekking uit het gebed van Jona vinden we doorheen de psalmen. Het zijn gebeden vanuit de dood, eigenlijk een gebed om verlossing uit de dood, tot opstanding namelijk. Maar goed, laat ik het onderwerp maar loslaten. Maar het idee is gewoon dat deze profetieën met betrekking tot lijden en de opstanding van Christus vastliggen in schriftgedeelten waar dat er nou niet meteen helemaal bij staat. Maar dat heeft van doen met dat Bijbelse begrip verborgenheid. Dat wil zeggen, het zijn dingen die van tevoren niet werden geopenbaard, omdat ze deel uitmaakten van Gods strategie, om zo te zeggen, maar die achteraf, nadat het gebeurd is, wel degelijk verklaard worden. En dat is in hoge mate wat de Nieuwtestamentische Bijbelboeken doen. Namelijk, Oudtestamentische schriftplaatsen verklaren, namelijk toepassen op de Heer Jezus Christus. En als je het één keer ziet, kun je het nooit meer missen natuurlijk. Maar ja, iets dergelijks geldt voor zoiets simpels als Genesis 1. Laat ons Adam, vertaald met mensen helaas, maar laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En het ontgaat de mens gewoonlijk, ontgaat de lezer gewoonlijk, dat het niet over die figuur gaat die in diezelfde verse ten tonele verschijnt. Het gaat meteen over de laatste Adam. Het is makkelijk aantoonbaar, want de woorden uit Genesis, laat ons mensen maken, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis enzovoort. Dat die heerschappij hebben over de vis in de zee en over ze, weet je veel allemaal wat. Over heel de aarde en dat soort dingen meer. Diezelfde uitspraak, daar vind je halverwege je Bijbel alsnog een vraag over. Het is toch weer een psalm, trouwens, psalm 8, die de vraag stelt, maar wie is die Adam eigenlijk? Of zijn zoon? Wie is de mens dat gij zijn gedenkt? Wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Wie is het die u gesteld hebt over de werken uw handen enzovoorts? Met andere woorden, die was er nog niet. En David was het ook niet, al droeg hij de titel. De titel zoon des mensen namelijk. Zie? En wie het wel is, dat weten wij inmiddels, al was het maar omdat Hebreeën 2 dat expliciet zegt, hè, die haalt Psalm 8 aan en zegt, wij zien hem, die mens, het is namelijk Jezus met eer en heerlijkheid gekroond en zo verder. Zie? En je bent er niet op bedacht, maar in werkelijkheid, de uitspraken in Genesis 1 gaan over de Heer Jezus Christus. Waarom ook niet? In hoofdstuk 3 gaan ze daar in ieder geval over en dat schijnt ook iedereen te weten, hè. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en het zaad van de slang. En het zaad der vrouw zal het zaad van de slang de kop vermorzelen. En dat soort uitspraken, dat heeft men plechtig genoemd het proto-evangelie. Het heeft geholpen, want daardoor weet iedereen het nog. Je geeft er gewoon een moeilijke term aan en dus weet iedereen dat nog. Maar als je één bladzijde eerder of later zegt, maar dat gaat ook over Christus, dan word je gek verklaard, hè? Dat weet u. Maar goed, dan heb je een eigenzinnige theologie, hè? Dan ben je nog een dwaalleraar ook. Maar goed, we laten het maar voor wat het is. Maar de prediking is inderdaad dit. Namelijk dat de Christus, degene die in het Oude Testament werd aangekondigd, als degene met zijn koninkrijk en met zijn nieuwe verbond overigens, dat is minder populair, dat laatste, maar die Christus die zijn koninkrijk zou vestigen, dat hij eerst zou moeten lijden tot in de dood en daarna zou hij opstaan uit de dood. Dat is ook wat Petrus zegt trouwens in 1 Petrus 1, ik meen dat het vers 10 is of anders vers 11, waar hij zegt dat de profeten zelf hun eigen profetieën onderzochten omdat ze het zaakje niet aan elkaar gebreid konden krijgen. Omdat zij profeteerden wel degelijk over het lijden dat op Christus komen zou, dat wisten zij dus wel. En daarna de heerlijkheid daarna volgende. En Petrus zegt, nou ja, ze hebben hun eigen profetieën onderzocht en hen zijn deze dingen geopenbaard. Met name met betrekking tot de volgorde uiteraard, die trouwens volstrekt logisch is. Eerst lijden en daarna heerlijkheid. Aan de andere volgorde kan namelijk domweg niet. Je kunt niet eeuwige heerlijkheid hebben en daarna lijden. Want daarna komt immers niks meer. Dus wordt het eerst lijden en daarna heerlijkheid. Maar goed, dat is diezelfde Petrus die dat in 1 Petrus 1 schrijft, die ook deze dingen uiteenzette in Handelingen 2. Hij is de man met de sleutel immers. En de sleutel is niet alleen de sleutel van het nieuwe verbond, maar het is ook wat de Bijbel noemt de sleutel der wijsheid. Nou ja, ook de sleutel van het huis van David eigenlijk. Die sleutel komt toe aan de Heer Jezus, dat weet u. Maar hij gaf hem aan Petrus en zei, gebruik jij hem maar, aan jou de eer. En dat is wat hij deed, hè. sleutel der wijsheid, sleutel van het huis van David, de sleutel feitelijk van het koninkrijk, enzovoort. Anderen hebben ervan gemaakt, dat is dan de sleutel van de hemel. Sindsdien wordt hij geacht op wacht te staan bij de hemelpoort. En dat is nou weer juist niet het geval, hè. Maar het is Petrus die ons deze oud-testamentische schriften eigenlijk opent. Nou ja, het is de Heer Jezus die dat doet. En daarna is het Petrus. Maar hier is het Paulus, die met dezelfde dingen bezig is, uiteraard. En dat deed hij in Thessalonica. Thessalonica, trouwens, wordt geïdentificeerd, in de Bijbelse symboliek althans, met het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat komt omdat Thessalonica weer genoemd was naar mevrouw, de vrouw van Cassander. En Cassander was een van de opvolgers van Alexander de Grote na zijn dood, toen zijn rijk in vier verdeeld werd enzovoort. Maar iets dergelijks hadden we ook al met Filippi, weet je wel, de vorige plaats waar we waren. Wordt gerelateerd aan dat grote Griekse Rijk, dat eigenlijk in zekere opzicht nog steeds bestaat. In Daniel staat dat ook gewoon, dat het nog steeds bestaat. Want het zou bestaan tot de tijd van het einde. Verlenging van leven was een gegeven tot tijd en stonden toe. Het Griekse Rijk. En wij leven eigenlijk nog steeds in een Griekse cultuur en beschaving en daarmee Griekse wereld. En als je wat meer wil leren dan de lagere school, dan moet je al gauw Grieks leren. Toch? Niemand weet meer waarom, maar het is daarom. Hè? Het is een Griekse cultuur waarin wij leven. Maar hoe dat ook zij, het is het wereldrijk als zodanig. En uit dat Griekse wereldrijk zou trouwens ook de antichrist voortkomen. Dat wil zeggen, ik zeg het niet helemaal letterlijk helemaal goed, maar anders wordt het me te lastig om het te formuleren. Maar laten we zeggen, uit dat Griekse rijk komt dat laatste antichristelijke rijk voort. En zo kan ik het wel degelijk zeggen. En het vervolg erop verwachten wij dus ook binnenkort. Een herstel van het oude Griekse Rijk van Alexander de Grote. Maar goed, in die Griekse wereld dus spelen zich deze dingen af. En dat is eigenlijk de wereld waarin wij nog steeds leven tot op zekere hoogte. En daar treedt apostel Paulus op. In de eerste plaats bij de Joden, dat is de gebruikelijke gang van zaken. Begrijp je me goed, het evangelie is bestemd voor alle volkeren. Maar het blijft, zoals Romeinen 1 zegt, eerst de Jood en ook de Griek. Dat ligt het meest voor de hand, omdat de Joden natuurlijk het Oude Testament erkennen, althans zeggen te erkennen. En je kan daarbij aansluiten, dat begrip Messias, dat moet daar bekend zijn. Althans, als het ergens bekend is, zou het daar moeten zijn. Dus dat maakt het wat makkelijk. Maar niettemin, het is bestemd voor iedereen uiteraard, voor alle volkeren. Maar hij meldt zich in de synagoge zoals te doen gebruikelijk was. En drie sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dat is niet 3 weken, dat is 2 weken en 1 dag als je mij vraagt. Drie sabbaten, dat is 15 dagen. Of niet? Jongens, nou rekenen doen we dan maar een andere keer. Anders wordt het... Ja, tuurlijk, ja. En de apostel is wel wat langer dan die 3 weken daar gebleven, zoals uit de eerste, en ook trouwens uit de tweede Thessalonicense brief blijkt, want hij schrijft dan later nog een paar brieven, hè, mede omdat hij tamelijk snel toch hier vandaan moest. Maar want daarin wordt gezegd, in beide Thessalonicense brieven geloof ik, wordt nog vastgesteld dat Paulus, toen hij in Thessalonica was, in zijn eigen levensonderhoud voorzag door tenten te maken. Ja. Nou goed, dan zal hij reuze wel wat langer geweest zijn dan een paar weken. Bovendien ontving hij, als ik het goed gelezen heb, ook nog financiële bijdragen vanuit Filippi. Terwijl hij in Thessalonica was, zodat hij in zijn onderhoud kon voorzien. Ruim mag ik dan aannemen, maar bovendien, hij moet er heel wat langer geweest zijn dan die 3 weken. Maar het gaat hier over drie sabbaten waarin hij handelde met de Joden. Uit de schriften. Want zo werkt dat, hè. Dezelfde openende. Dat woord dezelfde moet je eigenlijk overslaan, hè. Dan leer je mooier talen. Hij handelde met hen uit de schriften. Openende. Ja, niet de flessen uiteraard, maar die schriften, logischerwijze. De schriften moeten namelijk geopend worden. De term is uit Lucas 24, waar de Emmausgangers dat zeggen. Hoe hij ons de schriften opende. Later staat er dat hij hen de harten opende. En dat hij hen het verstand opende. En alle drie zijn nodig. En eigenlijk is het, goed beschouwd, is het een en hetzelfde. De schriften openen, het hart openen, namelijk het verstand openen. Men moet het willen begrijpen. Als men dat niet wil, houd het op. Zie. Men moet er oog voor krijgen. En het werkt alleen als men dat wil. Maar goed, Paulus opende hen de schriften en stelde hen voor. En voorstellende, waarom dat ogen er nou weer bij moet. Ik heb ons vaker gemerkt, als ergens in de Statenvertaling ineens een woord wordt tussengevoegd, dan gebeurt dat meteen vaker. Hè? Dan zijn ze toch bezig, denk ik altijd. Ik weet niet hoe dat is, maar. Openende en voorstellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus is de Christus die ik u lieden verkondigen. Dat is ook opmerkelijk. Hoe zo'n zin verloopt. Er wordt eerst gesproken over wat Paulus zei. En daarna wordt het ineens een min of meer letterlijk citaat. Of althans, het wordt een citaat. Zo letterlijk is het meestal niet. De vertalers voegen dan ineens in zeide hij. Het is een merkwaardige stijlbreuk, zouden wij dat vinden. In modern Nederlands. Maar het komt veel vaker voor in de Bijbel. En soms leidt het tot misverstanden. Omdat we niet goed kunnen zien wanneer iemand ophoudt te spreken en waar over iemand gesproken wordt. Maar hier hebben de vertalers ons een handje geholpen. In elk geval, hij opende en de schriften stelde hem voor dat de Christus moest lijden en opstaan uit de dood. Dat wil zeggen, het is eigenlijk hetzelfde als wat wij lezen in Johannes 3. Namelijk, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet binnengaan. Want wedergeboorte is natuurlijk niks anders dan dood en opstanding. En dat is de weg tot zaligheid. Omdat het de route is waarbij een einde gemaakt wordt door de dood. Een einde gemaakt wordt aan de oude schepping met al wat daaraan vastzit. Juridisch, maar ook fysiek. En opstanding is dan het begin van een nieuwe schepping. En dat is het werk dat God tot stand brengt. Dus het probleem van alle filosofie en ook alle theologie eigenlijk, ik bedoel niet specifiek christelijke theologie, maar theologie in het algemeen. Het onderscheid wordt trouwens nauwelijks meer gemaakt, hè? Toch? Dacht het niet. Ik dacht dat er niet zo'n gereformeerde theologische hogeschool was dan die in Amsterdam. En daar krijg je tegenwoordig onderwijs in de islam en zo. Er worden, weet je, die jongens, iemands worden daar opgeleid en zo. Kuiper zou zich in zijn graf omdraaien als hij het wist. En al die arme mensen die hun centjes spaarden in die potjes om die universiteit op te richten. Als je weet hoe dat tot stand gekomen is, dan snap je niet waar die lui het lef vandaan hebben. De gore moed vandaan halen om zulke dingen nu overhoop te halen. Het is ongekend hoor, hoe men dat durft te doen. Maar goed, laat maar zitten. Over onoprechtheid gesproken. Waar we het over hebben is dus, Christus moest lijden uit de doden opstaan. Dat wil zeggen, de weg naar de zaligheid loopt via dood en opstanding. Dat is dus ook altijd de prediking. Theologie en filosofie denkt daar niet aan, komt daar niet op, zoekt de zin van het bestaan, zal ik maar zeggen, in deze wereld waarin men zich nou eenmaal bevindt. Dat er een andere zou zijn, heeft men weliswaar tamelijk onlangs uitgevonden, maar het waren niet eens filosofen die dat uitvonden. Hè. Dat waren meer de natuurkundigen die bedacht hebben dat dit heelal misschien parallel staat aan nog een andere heelal en nog weer een andere heelal en weet je wel, parallele werelden enzovoorts, hè. Parallelelal heet dat dan, hè? Ja, een parallelelal. Nou goed, dat soort dingen. Het is natuurlijk leuk voor de science fiction verhalen en films enzovoorts, maar laat me weer zitten. Slaat nergens op. Maar het hele idee is dat deze wereld waarin wij leven zich kenmerkt door vergankelijkheid. En dat is er ook blijkbaar de bedoeling van. En bovendien, de Bijbel zegt zwart op wit dat de bedoeling ervan is. En dat zaligheid inhoudt dat men deze wereld overleeft, dan wel erft, want dat is de term ervoor. Dat wil zeggen, men zou eeuwig onvergankelijk leven krijgen en daardoor deel hebben, blijkbaar, aan een nieuwe schepping die God maakt, blijkbaar weer uit deze oude. Voortplanting heet zoiets trouwens ook, hè? Uit het oude komt het nieuwe voort. En God, de man, verwekt dat, verwekt die nieuwe schepping uit de vrouw, namelijk moeder aarde, of hoe dat maar heet mag, uit deze oude wereld, et cetera. Dat is het hele verhaal. Een verhaal dat je trouwens in bepaalde opzichten wel degelijk terugvindt in allerlei filosofie en religie, maar niet zoals de Bijbel het leert. Namelijk dat God dit tot stand brengt in de Heer Jezus Christus. Dat het tot stand komt via het lijden van de Heer Jezus. Waarmee de schuld van de mensheid in deze oude schepping werd weggeboekt, afbetaald om zo te zeggen. En waarna in zijn opstanding uit de dood nieuw leven tot stand kwam. En waarbij hij zelf dus de eerstgeborene is aller creaturen. Dan wel de eerstgeborene uit de doden. Dan wel de eerstgeborene van een nieuwe schepping. Inhoudend onder andere koningschap en hoge priesterschap. Naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Maar dit is de essentie van de prediking van het evangelie. En van alle Bijbelse waarheid feitelijk. Dood en opstanding. En dat is dus wat gepredikt wordt en aangetoond wordt uit de schriften. Degenen die de opstanding van de Heer Jezus dus afwijzen, dat wil zeggen niet willen geloven, wijzen daarmee die Heer, de Heer Jezus zelf af en daarmee alle Bijbelse waarheid. De rest heeft geen zin. De Bijbel historische of literaire waarde zou hebben, enigszins, historisch ook al niet zoveel heb ik begrepen, literaire dan. Vooruit, dat mag men dan vinden, maar dat betekent uiteraard niks. Je kunt zonder literatuur, hoor. Dus dingen met literaire waarde, dat is wel allemaal mooi en prachtig voor als je er gevoelig voor bent, maar je kunt zonder. Toch? Ja, je kunt ook zonder schilderkunst, zuster. Ik bedoel, dat... Hè?
Niet zonder muziek.
Wordt wel een beetje kaal zonder muziek, dat wordt heel lastig. Ja, dat wordt heel lastig. Nou goed, we hebben het daar nog over. Goed, het is deze Christus, de opgewekte uit de doden, die Paulus verkondigt. En dan staat er, en sommigen uit hen, vers 4, geloofden. Dat is niet helemaal goed vertaald als u mij vraagt. Het zit dicht in de buurt, het is een verwant woord, maar het had moeten zijn, werden overtuigd. Het is een verwant woord in het Grieks, maar dat doet er nou weinig toe. Omdat als men iets of van iets overtuigd is, dan kan men er ook in geloven. Het zit aan elkaar vast, hè? Kan men er ook op vertrouwen. Aan de andere kant, je kunt ergens op vertrouwen zonder dat je ervan overtuigd bent. Maar als je geen andere keuze hebt, moet je wel. Toch? Nee, je kunt toch ergens op vertrouwen. Met al je twijfel, want je bent niet van overtuigd dat het gaat werken. Maar je moet wel, want ja, er is geen andere optie. Dat kan. Maar normaal is overtuiging en geloof, die twee dingen hangen samen. Maar het woord hier is niet geloof, maar het is overtuiging. Sommigen werden overtuigd uit de schriften namelijk, want het is aantoonbaar uit de schriften. Begrijp je me goed? Ik heb mensen gekend die vonden het prachtig om te beargumenteren dat 1 en 1 niet 2 is. Dat is te doen. Alles is betrekkelijk, hebben we geleerd. En er zijn wel argumenten te bedenken waarom het niet klopt. Soms grappig, soms heel ver gezocht, maar volstrekt onzinnig. Langs een ingewikkelde route. Maar het heeft allemaal natuurlijk niet zoveel zin. Maar ik bedoel maar, als je iets niet aanvaarden wil, dan kun je altijd wel iets bedenken als argument. Zie? Maar het heeft niet zoveel zin om dat te doen. Nou goed, soms ook volkomen irrationeel. Maar dat ook maar even terzijde. Sommigen uit hen geloofden en werden van Paulus en Silas toegevoegd. Dat wil zeggen, degenen die overtuigd waren, werden toegevoegd aan Paulus en Silas, maar daarmee gewoon aan de gemeente. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Van mijn part de gemeente in Thessalonica. Maar ja, in zichzelf bestaat die ook niet, dus het wordt toch de gemeente van Christus. Maar het is een normale formulering. Men wordt toegevoegd. Dat was ook in Handelingen 2 al zo, hè? Degene die geloofden werden toegevoegd. Den Heere, hebben wij gelezen. En hier staat het aan Paulus en Silas. Ja, vanzelfsprekend. Maar daarmee aan de gemeente als zodanig. Dus sommigen uit hen, dat zijn er niet veel. Uit de Joden, want daar ging het tot nog toe over, hè? Maar daarna staat er, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte. Dat wil zeggen, van de Joden kwamen maar weinigen tot geloof en van de heidenen verhoudingsgewijs veel. Een grote menigte. En van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Hoe dat nou komt, maar ineens worden hier vrouwen geïntroduceerd. Eerst was het Lydia in hoofdstuk 16. Nu zijn het de voornaamste vrouwen niet weinigen. Van de voornaamste vrouwen niet weinig, dus er moeten heel veel voorname vrouwen geweest zijn in Thessalonica. Het wordt toch een intrigerende stad als u het mij vraagt. Maar goed. En daarna trouwens in Berea, dat is het volgende verhaal. Daar is zelfs sprake van eerlijke vrouwen. In vers 12. Velen dan uit hen geloofden en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinig.
Je zegt zelfs. Sprake van eerlijke vrouwen.
Ja, er bestaat, broeder.
Ja, echt wel. Ja, ik ken er een boel hoor.
Maar waarom die vrouwen nou genoemd worden, misschien kom ik daar straks op terug. Want het is tamelijk uitzonderlijk. Maar allerlei soorten mensen worden genoemd. Hè. Eerst, vers 4, was dat sommigen uit de Joden, van de godsdienstige Grieken een grote menigte en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. En dan vers 5, maar de Joden die ongehoorzaam waren, dat wil zeggen de Joden die niet geloofden. En wellicht ook die niet overtuigd waren, maar vooruit, dan lieten ze zich ook niet overtuigen, denk ik altijd. Maar de Joden die ongehoorzaam en dus ongelovig waren, benijdende, toen hebben de vertalers weer dit ingevuld en nou weet ik niet meer waar het over gaat precies, maar voor mij hoeft het er niet bij te staan. Dit is immers wat de Joden die ongehoorzaam zijn altijd doen. Dat is spreekwoordelijk. Hè? Zoals het volk murmureerde in de woestijn. Wat deden ze daar in de woestijn ook alweer, die Israëlieten? Ja, wat zo deden? Murmureren. Hè? Dat moet je dan ook zeggen, want het is de enige keer dat je het woord echt kunt gebruiken. Toch? Verder wordt het woord nergens vervoegd, zeg ik altijd. Dus murmureren. En wat doen de Joden die het evangelie niet aanvaarden? Zij worden jaloers. Want dat is wat het is, benijdende. Het gaat over hun nijd, dan wel nijdigheid. En in de Bijbel, dat wil zeggen in de Statenvertaling van 350 jaar geleden, betekent het altijd jaloersheid. Daar gaat het om. Zij worden jaloers, dat is wat het woord betekent. Dat ze dan ook boos worden en dus nijdig in de moderne betekenis van de term. Ja, dat is daarvan afgeleid. Maar het is jaloezie. En dat hebben we ook al besproken natuurlijk, naar aanleiding van hoofdstuk 13... vers 45. Doch de Joden, de scharen ziende, de Joden zagen dat veel heidenen tot geloof kwamen, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd. Wedersprekende en lasterende. Maar ja, dat zei Jesaja al. Ik heb mijn hand uitgestrekt tegen een wedersprekend volk. En dat is ook wat ze hier doen. Dat heet de zonde der tegensprekers uit Hebreeën hoofdstuk 12. Maar goed, maar ze zijn jaloers. En dus worden met nijdigheid vervuld met alle consequenties van dien. In Handelingen 17 vers 5. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven. Want onder de marktboeven zijn sommige mannen boos blijkbaar. Ik vind het wel leuk hoor, hier worden allerlei rangen en standen genoemd die wij niet mogen noemen meer omdat het discriminerend is. Maar laten we zeggen, het gaat over allerlei sociale klassen hier. Hè? Dus de Joden namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven en maakten dat het volk te hoop liep en beroerden de stad. De Joden deden dat. Zij lieten het weer eens uitvoeren door anderen, maar de Joden deden het. Hè? Net als in verband met de Heere Jezus. Gij hebt hem genomen en hem gekruist door de handen der onrechtvaardigen, zodat de Romeinen de Heere Jezus kruisigden. Maar het waren de Joden, feitelijk. Alleen ze maakten de handen niet vuil, lieten het anderen opknappen. En dat is wat steeds gebeurt. Zie? Hier ook. Dus er wordt een rel veroorzaakt. En dan staat er, en op het huis van Jason aanvallende, dat is wel leuk. Want ik doe het nooit, maar elke keer denk ik weer, ik moet toch eens een Hebreeuws Nieuw Testament ernaast hebben voor de gelegenheid. Die heb ik wel, maar kijk er nooit in. Om te kijken hoe men dit terugvertaald alsnog naar Hebreeuws. Hè? Want Jason zou je naar het Hebreeuws moeten vertalen met Jezus. Nou ja, met Jehoshua. Maar dat doe je met de naam Jezus ook. Hè? Jehoshua of desnoods de korte variant Yeshua. Voor mijn part. Maar dit is dezelfde naam. Jason is volstrekt dezelfde naam als Jezus. Net als Bill en William hetzelfde is. En Chuck en Charles. Noem nog eens wat. Hè?
Dick en Richard.
Dick en Richard, ja, dat is ook nog zo, ja. Het is dezelfde naam. Die namen die wij noemen zijn er nog afkortingen, verkortingen van namen. Maar Jason is precies hetzelfde als Jezus. Verschillende uitgang, maar het is de naam van Jozua feitelijk. Maar het is wel aardig, op het huis van Jezus aanvallende. Dat wordt het dan, hè? En dat is denk ik ook de strekking ervan. Deze Jason zijn we nog niet eerder tegengekomen. Ik geloof ook dat we hem niet meer tegenkomen. Alleen hier. Dus het maakt verder ook niet zoveel uit. Maar dat is wat ze in wezen doen. Op het huis van Jezus aanvallende. Maar goed, het was het huis van Jason. Zochten zij hen tot het volk te brengen. Zochten zij Paulus en Silas uit vers 4 tot het volk te brengen. Het schijnt dat het term volk, demos, hier, de aanduiding is van de, laten we zeggen, de gemeenteraad, de rechtsprekende vergadering in Thessalonica. Of dat zo is, weet ik niet. Maar hoe breng je iemand tot het volk? Als de menigte te hoop loopt om hen voor het volk te brengen, dan moet dat volk weer een andere categorie zijn dan die menigte. En zo kom je dus toch terecht bij dat volk niet maar het volk als zodanig is, maar de officiële vertegenwoordiging van het volk in rechten. Maar goed, om hen voor de raad te brengen of zo wordt het dan eigenlijk. Maar goed. En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de oversten der stad. Dat zijn ze dus, de oversten der stad. De implicatie is natuurlijk dat Paulus en Silas werden geacht in het huis van Jason huisvesting gevonden te hebben voor de tijd dat ze daar waren. Maar blijkbaar hebben zij er lucht van gekregen, of heeft Jason er lucht van gekregen dat dit volk te hoop liep en zijn Paulus en Silas tijdig ontkomen. Dat staat er allemaal niet bij. Maar je moet het hieruit begrijpen. Ze werden geacht in het huis van Jason, Jezus, te zijn. Ze waren er echter niet. Als ze hen niet vonden, trokken ze Jason en enige broeders voor de oversten der stad, roepende: deze die de wereld in roer hebben gesteld, zo leer je nog eens een mooie Nederlandse uitdrukking, in roer stellen, in beroering brengen, in ontroeren kan trouwens ook nog, in beweging brengen namelijk. Hè? Deze die de wereld, wat een overdrijving is, maar wereld kan betekenen de samenleving, kosmos, kan betekenen de samenleving, maar dit is wel erg groot opgevat voor een plaatsje als Thessalonica. Deze die de wereld in roer hebben gesteld zijn ook hier gekomen. Welke Jason in zijn huis genomen heeft en alle deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een ander koning is, namelijk Jezus. Waarbij je moet bedenken dat het woord koning, dit Griekse woord voor koning, ook gebruikt werd ter aanduiding van de keizer zelf. Hè? Het is natuurlijk een schromelijke overdrijving. Bovendien moet ik erop wijzen dat Paulus nauwelijks over de Heer Jezus spreekt als koning. Nog in handelingen, nog in zijn brieven doet hij dat. Het komt nog net voor, een enkele keer spreekt hij over het koningschap, of het koninkrijk gods of iets dergelijks. Maar er komt zo weinig voor dat je moeilijk kunt zeggen dat het de essentie is van zijn prediking. Meestal stelt men vast, nou ja, meestal, dan mag, zo kan, laat ik het iets anders zeggen. Sommigen zien het zo dat de Heer Jezus Christus is de koning der Joden en hij is de Heer van de kerk. En het worden dan geacht twee totaal verschillende dingen te zijn. Wat het niet is, uiteraard, iemand die koning is, is Heer. En de Heer Jezus in zijn positie van Heer is wel degelijk koning. Gekroond en wel, van Gods wegen aangesteld. En dat bovendien zelfs in overeenstemming met het menselijk, dan wel Mozaïsche of Israëlitische recht ook nog. Hoe je dat ook keert of wendt. Het wordt inderdaad door de apostel niet benadrukt. Sommigen zeggen dan weer, nou ja, hij benadrukt dat niet, want dan krijgt hij politieke problemen mee. Ik moet u zeggen dat het punt niet is. We zullen trouwens zien in hoofdstuk 17... dat hij wel degelijk predikt dat de Heer Jezus degene is door wie heel de aardbodem geoordeeld zal worden. Dat impliceert toch op zijn minst dat er iemand is met hogere rechten dan de keizer. Ik bedoel, dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar voor de rest lezen wij nergens dat Paulus zegt dat Jezus koning is of iets dergelijks. Je herkent dus in deze beschuldiging de Joodse achtergrond. De Joden kennen de Messias als koning. Want de Messias per definitie is de zoon van David en daarmee de erfgenaam van de troon. Althans over Israël, minstens. Maar ook de Joden weten dat die troon een troon zou zijn over alle volkeren. Dat is waarschijnlijk ook de achtergrond van de van wat men noemt, ik niet, maar wat men noemt, ik heb het niet uitgevonden, maar van wat men noemt de Joodse arrogantie. Men beschouwt zich inderdaad als eerste onder de volkeren, omdat de koning van Israël, de koning der Joden, koning zou zijn over alle volkeren. En dus is men zich bewust dat het laatste grote wereldrijk een Israëlitisch wereldrijk zal zijn. Wis en waarachtig wel. Zie? Andersom kun je natuurlijk ook afvragen of de veronderstelde Joodse arrogantie niet gelegen is bij de jaloersheid van de heidenen natuurlijk, hè, die hen dat dan aanwrijven. Want wij heidenen weten wel degelijk dat de Messias die de wereld zou regeren Joods zou zijn. En als wij hem niet willen, maakt het ons meteen tot vijanden van de Joden. En het zou voldoende bron zijn voor Jodenhaat. Hoe dat ook zij, dit soort zaken hebben altijd twee kanten. En ik hoef ze ook niet te bespreken, dient verder tot niks. Maar dat er wederzijdse jaloersheid bestaat. Nou ja, de prediker had het daar al over. Hij zegt dat is algemeen zo onder de mensen. En dat het dus bestaat tussen Israël en de volkeren, of tot tussen de Joden en de volkeren. En zeker tussen de Joden en de 10 stammen van Israël. Ja, dat is wat de Bijbel zwart op wit leert natuurlijk. Hè? Maar je vindt die dingen hier terug. Want we lezen niet dat Paulus dit soort zaken expliciet predikt, dat er een andere koning is. Integendeel, wat wij van hem lezen, niet in handelingen, maar wel elders, is dat wij als gelovigen ons zouden onderwerpen aan de, wat we noemen de menselijke overheid. En dus aan degenen die over ons gesteld zijn. En zelfs dat we zouden bidden voor koningen, voor de koningen, de stadhouders en hoe ze maar heten. Was het in een stadhouderloos tijdperk trouwens, dat de Bijbel vertaald werd? Of ben ik, gooi ik de geschiedenis naar door? Maar stadhouder staat er dan, hè? De gouverneurs, of hoe ze maar genoemd mag worden. Want wij als gelovigen zijn daar naar de oude mens aan onderworpen. Paulus leert niet dat we daarboven staan, of dat we naar die oude mens een andere koning hebben, of iets dergelijks. Dat is niet zo. Hij zegt wel, men moet goden meer gehoorzamen dan mensen, maar het is ver van hem om het koningschap of de macht van de keizer of andere aardse overheden om die te bestrijden of zo. Integendeel. Maar dit is natuurlijk de Joodse beschuldiging. Zij weten wie de Messias zou zijn en leiden er blijkbaar af uit de prediking van de apostel. Hoe dan ook, er is een andere koning. Maar deze beroerden de scharen, vers 8, en de oversten der stad die dit hoorden. maar dan wordt het leuk. Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. Dat wil zeggen, ze weten er niet al te goed raad mee, maar ze hebben een geweldige truc die ons Nederlanders niet onbekend, dat mag ik allemaal niet zeggen, niet onbekend zal voorkomen, want die vergenoeging, dat betekent in feite, dat blijkt uit de gebruikte terminologie namelijk in het Grieks, dat blijkt een soort borgsom te zijn. Dat wil zeggen, ze moesten betalen, Jason en de anderen, en in geval dat er weer zo'n oproer zou komen, zouden zij hun borgstelling kwijt zijn. Dan ging het dus een boel geld kosten. En je mag aannemen dat Jason bepaald niet al te onbemiddeld was. Hij kon namelijk zo zonder meer deze apostelen huisvesten enzovoorts. Bleek dus een belangrijk man te zijn. Maar hij moest betalen. En dat zal de reden zijn, dat wordt algemeen beschouwd als de reden trouwens, dat Paulus en Silas daarna verreisden, wegreizend volgens vers 10, naar Berea. Ze lieten Thessalonica achter zich. Zodat er door hun, in ieder geval door Paulus en Silas, want om die twee ging het, en niet opnieuw een oproer zou kunnen uitbreken. En het schijnt ook, kijk, je leest in de Thessalonicense brieven dat Paulus graag naar Thessalonica had willen komen, maar niet geweest is enzovoort. En hij zegt, de Satanas, de duivel, heeft het ons verhinderd. En de gangbare verklaring daarvan is dat het hierdoor verhinderd werd. Als ze weer naar Thessalonica zouden gaan, zouden Jason en de zijnen hun geld kwijt zijn, om zo te zeggen. Het dilemma waarvoor zij stonden, daar liet het maar bij. Als u nog het een en ander wil lezen over Paulus' verblijf in Thessalonica, dan zou je moeten lezen in Thessalonicenzen 2, waar de apostel daarop terugziet. En zijn situatie daar beschrijft. Maar goed, ik ga daar verder niet naartoe. Want wij gingen naar Berea in vers 10 van Handelingen 17. De broeders zonden terstond desnachts Paulus en Silas weg naar Berea. Welke daar gekomen zijn, gingen heen naar de synagoge der Joden, uiteraard. En deze waren edeler, wat het woord maar betekenen mogen. Deze waren edeler dan die te Thessalonica waren. Als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Dat maakt hen edeler dan de Thessalonicenzen. Zodat men edel is kennelijk als men het woord met toegenegenheid ontvangt. Want zo staat het in vers 11. En die toegenegenheid tot het woord drukt zich uit in dat men dagelijks de schriften onderzoekt. En wat hier gebeurt is trouwens normerend. Want wat er gebeurt is, er wordt gepredikt door de apostel aan de Bereërs. En daarna onderzoeken zij de schriften of wat zij gehoord hebben ook inderdaad klopt. Of deze dingen al zo waren. Dat is nog steeds de normale gang van zaken. Ik denk dat het weinigen gegeven is om op eigen houtje de schriften te onderzoeken en daarmee te komen tot kennis der waarheid. Ik denk dat dat weinig voorkomt. Ik denk dat de algemene, de normale situatie is dat men de prediking aanhoort en die controleert, of hoe zeggen ze iets, checkt, nazoekt in de schriften of deze dingen al zo zijn. Dat doet men daarna voor zichzelf. Nog een keer, de gang van zaken is gewoonlijk dat men iets hoort en daarna zoekt men in de schriften of dat klopt of niet klopt. En de gang van zaken is niet, men onderzoekt de schriften en men komt iets tegen. Hé, dat is interessant. Of zoiets. Dat komt ook wel voor natuurlijk, maar het is niet de normale gang van zaken. De normale gang van zaken is dat het woord gepredikt wordt. Anders zou men kunnen volstaan met het uitreiken van Bijbels. Maar dat is niet wat er gebeurt. Wat er gebeurt is dat het woord gepredikt wordt. Met daarachter nog die uitdrukkingen uit Romeinen hoofdstuk 10. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. De normale gang van zaken is dat het woord gepredikt wordt. Dus en daarna nazoeken of deze dingen al zo zijn, dat is al een heel stuk eenvoudiger vervolgens. Dat zeg ik omdat men wel eens beweert, nou ja, we hebben een Bijbel en die zouden we onderzoeken en zo komen wij tot kennis der waarheid en we hebben er niemand bij nodig. Dat is onbijbels. Want God heeft aan de gemeente gegeven weliswaar zijn woord, maar er staat, God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot, waar staat het, tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Dat is niet voor niks, uiteraard. En dat is opdat er gepredikt zou worden, want al die vier, die ambten, als ik ze zo mag noemen, die ik nu net noem uit Efeze 4, hebben voldoen met de prediking van het woord. Dat is de normale gang van zaken. En wat wij als gelovigen daarna zouden doen, nadat we het een en ander gehoord hebben, is de schrift te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En als men dat woord is toegenegen, dan zal men ook niet al te veel moeite hebben met dat dagelijks te doen. Helaas, wij hebben er slechts aan overgehouden het christelijke gebruik van dagelijks een stukje uit de Bijbel lezen. Het zij na de maaltijd. Voor slapen gaan kan ook. En bij meer pietistische wijze is de stille tijd, hè, bij het opstaan. Dat is het moment dat je toch niet concentreren kunt, tenminste ik niet. Dus ik kan het beter niet doen. Dat ben ik serieus. Het schijnt voor iedereen te werken, voor mij niet. Ik ben 's morgens de krant. Er staat toch niks belangrijks in, dus daar kan ik wel een uur aan besteden. Dan langzamerhand word ik dan wakker als ik de krant lees en weer allerlei onzin tegenkom. Dan word ik wakker en dan denk ik, kom, nou wordt het tijd om aan het werk te gaan. En als je mij vraagt wat ik vanmorgen in de krant gelezen heb, ik zou het niet weten. Dat doet er ook verder niet toe. Maar als ik vanmorgen in mijn Bijbel had gelezen, zou ik het waarschijnlijk nu ook niet meer weten. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Bovendien, ik heb een goede vriend gehad die graag citeert en was predikant bij de Anglicaanse kerk. En die zei gewoon, God heeft nergens gezegd dat we de Bijbel zouden lezen. We zouden hem onderzoeken. Dat is wat er staat. Onderzoekt de schriften, niet lees de schriften. Onderzoekt de schriften. In Johannes 5. En hier vind je precies hetzelfde. Niet maar lezen, onderzoeken. Dat wil zeggen, een poging ondernemen om begrijpend te lezen. En dan moet je ook nog bovendien weten, zei Petrus, want die gaf daar toelichting bij. Hij zei, dan moet je ook nog weten dat geen profetie is van eigen uitleg. In gewoon Nederlands. Als je een schriftgedeelte wil begrijpen, dan zul je toevlucht moeten nemen tot andere schriftgedeelten die ernaast leggen. En dan pas zul je ze kunnen begrijpen, omdat ze elkaar verklaren. Dat is de gang van zaken. Wij noemen dat schrift met schrift vergelijken. Dat is de Nederlandse zegswijs daarvoor. En dat werkt inderdaad, hè. En in de Bijbel zelf vind je dat gedemonstreerd, want je vindt in het Nieuwe Testament natuurlijk nogal het een en ander uiteengezet onder verwijzing naar oud-testamentische schriftplaatsen, maar het is maar zelden naar één schriftplaats. Het is meestal, want er is gezegd en wederom is er gezegd en dan komt een heel ander schriftgedeelte ineens, hè? Schriftplaatsen naast elkaar, die zouden eigenlijk allemaal nog op moeten zoeken, ook in hun context, en dat ook allemaal naast elkaar leggen, maar zo werkt het, dat is onderzoek der schriften. Daarom heet het gewoon, daarom is het ook meestal meervoud dan, hè? Onderzoek de schriften, niet de schrift, het is wel de schrift, maar het heet onderzoek de schriften, omdat je meerdere gedeelten naast elkaar zou moeten leggen. Mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd het boek Openbaring. Dat is volstrekt onbegrijpelijk, heel dat Bijbelboek. Totdat je in de gaten krijgt dat het één groot commentaar is op en meer nog een aanvulling is van Daniël. En ze gaan niet apart. Daniël is onvolledig en Openbaring, ja, dat heeft geen basis, het stoelt nergens op. Zie, het stoelt wel ergens op, maar dan moet je verder terug in je Bijbel, kom je weer in Daniël terecht. En dat is dan nog een eenvoudig voorbeeld. Maar zo werkt het, schrift met schrift vergelijken. En dat is wat de Bereërs doen. Onderzoekende, eerst met alle toegenegenheid. Dat wil zeggen, men neigt er naartoe. Men is ook geneigd te neigen, te buigen namelijk. Want dat is wat neigen is, hè. Neigt uw oor, staat er. Hoort. en uw ziel zal leven, enzovoorts. Wij moeten schriften toegenegen zijn en op die grond onderzoeken of deze dingen al zo zijn of waren, want er staat hier, zo staat het hier, hè. Maar nou eerst even over... Nee, eerst vers 12. Velen dan uit hen geloofden, dat is heel wat anders dan in Thessalonica. Er waren het maar sommigen uit hen geloofden. De zin is verder hetzelfde, hè? In vers 4, sommigen uit hen geloofden in Thessalonica. En in vers 12, velen dan uit hen geloofden. En in vers 4 gaat het verder. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte. En van de voornaamste vrouwen niet weinigen. En in vers 12 gaat het verder met... En van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinigen. Het grote verschil is dus... Die Joden daar in Thessalonica en in Berea... In Berea waren er velen die geloofden. Dat laat zich raden. Dat is omdat ze de schriften toegenegen waren en die onderzochten. En dat doe je alleen als je ervan uitgaat dat je ze nog niet kent. Het probleem is dat velen ook in onze dagen menen de Bijbel te kennen. Althans, ze gedragen zich zo. Ze hebben dus blijkbaar niet nodig om die te lezen. Laat staan om die te onderzoeken. Zie? En dan leer je dus nooit meer wat. Als je denkt dat je alles weet, dan leer je dus niks meer. Nou goed, maar er is een ander contrast. Het lijkt mij zo te zijn dat deze... situatie in Thessalonica in de eerste plaats illustratief is voor het Joodse volk als zodanig. Want wat daar gebeurt in Thessalonica is standaard procedure. Hè? Dat gebeurt overal waar het evangelie onder de Joden gepredikt werd. Berea is een uitzondering. Maar zoals het in Thessalonica was, zo was het ook in hoofdstuk 13 in Antiochië, om maar eens wat te noemen. En dat ik die aanhaal, is omdat we daar al waren vanwege de uitspraak daar... Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus en Barnabas, van Paulus gezegd werd. Ze werden met nijdigheid vervuld. Dat is wat er met de Joden gebeurt als ze het evangelie horen. En dat is van tevoren in Jesaja al aangekondigd. Hè? En in Romeinen 10 en 11 wordt het breedvoerig uiteengezet. Prediking van het evangelie aan de Joden is hen tot jaloersheid verwekken. Opdat wellicht enigen uit hen behouden zouden worden. Dat is Romeinen 11 waar het staat. En in Romeinen 10 wordt al geciteerd uit Deuteronomium, als ik me goed herinner. Namelijk, Israël zou door een onverstandig volk tot jaloersheid verwekt worden. In onze dagen... Doordat vanuit de gemeente, door heidenen dus feitelijk, en het evangelie gepredikt wordt. En het zou hen tot jaloersheid verwekken. Geen wonder, want wij beweren dat wij de Messias gevonden hebben, waar de Joden nog steeds op zitten te wachten. En als wij gelijk hebben, betekent het dus dat zij het niet in de gaten hebben gehad, maar wij wel. En dat de koning der Joden, de zoon van David, de Messias als zodanig, eerst herkend en erkend is geworden, notabene, door heidenen. En dat plaatst hem voor de rest van de geschiedenis op achterstand, om zo te zeggen. Het is geen wonder dat ze jaloers worden. Het is ook een van de argumenten die men gebruikt om de Joden in onze dagen niet het evangelie te prediken. Ze worden er maar boos door. En met welk recht doen wij dat dan eigenlijk? En al dat soort onzin meer. Nee, wij zouden inderdaad dat doen. En dat ze jaloers worden, dat is wat mijn Bijbel erover zegt. Maar die kennen we zeker niet. Maar het is de gang van zaken. En hier in Thessalonica vind je dat dus weer opnieuw niet alleen bewezen, maar als u mij vraagt ook geïllustreerd. Het is een uitbeelding van hoe dat werkt. En daar tegenover die Thessalonicenzen vinden we hier de Bereërs. En het leuke ervan is dat de Bereërs zijn taalkundig eigenlijk gewoon Hebreërs. Want dat, die naam is dat. Als je het terug zou vertalen naar Hebreeuws, dan krijg je dus Hebreeën. In plaats van Bereërs, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is heus die naam. Zoek het maar op in een Bijbels woordenboek of een namenboek. Hè. Berea wordt precies vertaald als de naam Heber, waar de term Hebreeën vandaan komt. Namelijk van de overzijde, van de andere kant. Ons woord over is het eigenlijk, hè? Over. De V is een B. Over, Eber. Over. Enzovoort. Eber is het ook, het is namelijk de Ebro, maar dat is een rivier in Spanje en dat is om het lastig te maken. Maar vooruit. De Iberiërs is het ook, hè? De Hebreeën gewoon. Hebreeën. Wij dachten dat de Joden Hebreeën waren. De Joden uit Thessalonica bijvoorbeeld, met hun typisch Joodse gedrag enzovoort. Maar de naam wordt in tweede instantie gegeven niet aan de Thessalonicenzen, maar aan de Bereërs uiteraard. Dat zijn de echte Hebreeën, de echte... Het echte volk van de overzijde, en daarmee zijn ze illustratief voor het werkelijke volk Gods. Het volk Gods namelijk bestaat uit diegenen die het woord van God zijn toegenegen uiteraard, en die bij voorkeur, als het even kan, dagelijks onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Dan heb je van doen met de echte Hebreeën, het volk Gods. En wij als gelovigen worden geacht Hebreeën te zijn. Want ja, wij zijn zonen van Abraham, toch? En dat was een zoon van Heber. En Abraham is de vader aller gelovigen en wij zijn erfgenamen van Abraham enzovoorts. Op grond van geloof in het woord Gods, uiteraard. Als ik hem verder doortrek, de vergelijking, dan denk ik, mede omdat we die verhouding al vele malen gezien hebben in voorgaande hoofdstukken, dat we hier in Thessalonica van doen hebben met een beeld van het Joodse volk enerzijds, en hier in Berea met een beeld van de 10 stammen anderzijds. Zie. Dat die gedachte komt namelijk in alle hoofdstukken van Handelingen steeds opnieuw terug. Je kunt de vraag stellen uit Jesaja, maar waarom uit Jesaja? Ik kan hem ook uit Romeinen 10 lezen, waar ik net ook in gedachten dus even was. Dat is maar een paar bladzijden verder, per slot. Het Romeinen 10, daar stond eerst in vers 19, dat ik al geciteerd heb. Mozes zegt eerst. Eerst zegt Mozes, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo Ami, niet mijn volk, letterlijk. Door een onverstandig, heidens dus, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En dan meteen een andere schriftplaats. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Heb je dat? Zo van, het woord is gepredikt, maar het is ergens anders terechtgekomen. Niet bij Israël als zodanig, maar bij een heidensvolk, dat eigenlijk Lo-Ami was. Volgens vers 19 ontleent een Deuteronomium 32. En in vers 20 eveneens terechtgekomen bij een heidensvolk, namelijk bij degene die naar mij niet vraagden. En in ieder geval slaat de uitdrukking niet op Israël, want er staat... Vers 21, maar tegen Israël zegt hij, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dat is die term die we er straks even tegenkwamen in Handelingen 13. Zij wederspraken hetgeen van Paulus geleerd werd enzovoorts. De tegensprekers. Zie. En ik verwachtte eigenlijk nog een andere erbij, maar die staat er niet, die zoek ik dus meteen op. Dat is... Het laatste was uit Jesaja 65 vers 1 en 2, maar ik zoek nou op Jesaja 53. Dat is dat beroemde hoofdstuk over gelijk een lam werd hij ter slachting gelijkt enzovoort. Hè? Maar het hoofdstuk begint met... Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat is dus de goede vraag. En het antwoord is, wel, de prediking was een prediking aan de Joden, maar werd niet geloofd door de Joden. Uitzonderingen daargelaten, maar bleef altijd een minderheid. Maar kwam in het algemeen terecht ergens anders. Op de vraag van Jesaja 53 vers 1 zou je bij wijze van spreken kunnen antwoorden... Wel, het waren niet de Thessalonicenzen, maar wel de Bereërs. Wie heeft onze prediking geloofd, in het algemeen? Het werkelijke antwoord is natuurlijk... Nou, het waren de Joden niet, maar het, was, het waren de 10 stammen. En aangezien die niet Joods zijn, zijn ze dus heidens. Dus kun je ook nog, als je die 10 stammen kwestie passeren wilt... Oké, dan zeg je gewoon... Nou ja, niet de Joden, maar de heidenen. En zo eindigt Handelingen dus ook, hè. Het zij u bekend dat de zaligheid aan de heidenen gezond is... Uitgesproken in het huis van Caradoc, de Britse vorst, maar dat even terzijde. Daar hebben we het later wel weer eens een keer weer over. Maar ik denk dat we dat plaatje hier in Handelingen 17 herhaald vinden. In elk geval, van die Bereërs horen we later niks meer. Maar waarom ook? Aan de Thessalonicenzen worden brieven geschreven, aan de Corinthiërs worden brieven geschreven enzovoorts. En Efeze moet nog een paar keer terug, want dan ging het ook fout. Want er was eerst Paulus en daarna kwam er Apollos en toen liep er weer wat mis. Weet u wel, dat allemaal moeilijke dingen. En Corinthe, er kwamen ook weer andere figuren die we nou maar niet met namen zullen noemen. Dus het wordt allemaal wat ingewikkeld. Allemaal toestanden, maar van Berea hoor je nooit meer wat. Het is een goede reden voor. Die hadden blijkbaar die verdere zorg ook niet meer nodig. Als men dagelijks de schriften onderzoekt, dan moet het goed komen. Zie? Begrijp je me goed? Silas en Timotheus blijven er nog achter als Paulus daar vandaan vertrekt, want zo eindigt vers 14. Dus er wordt nog wel langere tijd gepredikt, uiteraard. Maar niettemin, dit is de enige goede houding. Daar waar het woord gepredikt wordt, hebben wij de verplichting om dat woord ook te onderzoeken, uiteraard. Als we liefde hebben voor het woord Gods en er wordt ergens gepredikt, dan is het aan ons om deze dingen te onderzoeken. Dat wil zeggen, de verantwoordelijkheid voor ons geloof en voor wat wij geloven ligt uiteindelijk toch niet bij de predikers of iets dergelijks, maar ligt bij onszelf. En je kunt je later nooit bij de Heer verschuilen en zeggen, ja, maar die of die heeft mij geleerd, enzovoorts. Helemaal niks, het gaat erom wat de schrift leert. Daar kan je de weg in gewezen worden, door een wegwijzer, zeg ik altijd maar. Maar daar blijft het ook bij. Dat is verder ook niet werkelijk van belang. Wat van belang is, is de toegenegenheid des harten, zoals dat bij gelegenheid heet, waarmee men zelf de schriften onderzoekt en zijn geloof dus vervolgens daarop baseert. Hè? Ook al heeft men dan niet het eerst gehoord uit de Bijbel, dan wel gelezen uit de Bijbel. Ook al hoort men dan eerst van iemand anders, dan nog, wanneer men dingen gelooft, dan is dat op grond van dat men ze zelf in de Bijbel leest. Daar gaat het om. En wat je niet in de Bijbel zelf kunt terugvinden, dan moet u ook niet geloven. Toch? Wij geloven in het woord Gods, niet in het woord van een of andere sprekert of zoiets. Nou ja. Zeg dus ook nooit tegen iemand dat je het van mij gehoord hebt. Die krijgen trouwens toch alleen maar problemen mee. Echt waar. Dat hoeft niet. Er is nergens voor nodig. Je leert het uit de schriften. Nou goed. En wat die vrouwen betreft... Ik denk dat dit de achtergrond is van het noemen van die vrouwen. Want het idee is namelijk dat de 2 en de 10 stammen... Mijn zinziens... uitgebeeld in Thessalonica en Berea, dat de 2 en de 10 stammen geacht worden vrouwen te zijn, of geweest te zijn eventueel van de Heer, onder het oude verbond in elk geval. Zo worden ze in de Bijbel voorgesteld, hè? Die 2 vrouwen. We zullen maar niet al te diep op ingaan hoe het met die vrouwen was, want zo'n fraai verhaal wordt het niet. En daar... Aholiba en Ahola. Als je die namen hoort, dan weet je al meteen de... Ahola en Aholiba. Nee, het waren hele mooie namen. Maar aan de klank hoor je al, er is iets helemaal niet mee in orde. En dat was ook zo. Maar goed. Maar ik denk dat hier in tweede instantie Israël alsnog voorgesteld wordt als vrouwen. Maar nu in positievere betekenis namelijk. Zowel in verband met de Joden als in verband met de 10 stammen van Israël. De vrouw in de Bijbel, zeker als het gaat om eerlijk, dat betekent, wij noemen dat eerbaar tegenwoordig. Hè? In het Oud-Nederlands heet het eerlijk, in vers 12. En voornaamste, dat heeft ook de betekenis van eervol of nobel of edel of hoe dat maar heten mag. Een vrouw is eerbaar als ze trouw is aan de man. Ik heb het niet over, over onze samenleving, cultuur of wat er voor door moet gaan. Ik heb het gewoon over de Bijbelse beeld. Dat wat de Bijbel daarover zegt. En ik denk dat we hier een uitdrukking vinden van hoe de gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de 10 stammen van Israël, eventueel inclusief de heidenen, beschouwd worden inderdaad als nobele vrouwen. Namelijk omdat ze alsnog de Heer dienen. Bovendien wordt de gemeente zelf collectief als vrouw voorgesteld, althans in haar relatie tot de Heer. Dat is met name Efeze 5, het meest bekende. En aan de andere kant ook in Romeinen hoofdstuk 7, het eerste gedeelte van het hoofdstuk. Waar sprake is dat sinds de man overleden is, de vrouw vrijgemaakt is van de wet des mans en daarmee van de man, opdat zij zich zou verbinden met iemand anders, een andere man, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan, met Christus dus. En dan vind je het hele verhaal van oude en nieuw verbond in 1 notendop. Nou ja, in 1 of 2 versen, hooguit. En ik denk dat dat de reden is waarom hier die vrouwen genoemd worden. Hoe zat het ook alweer met die 2 vrouwen? In het Oude Testament. 2 en 10 stammen. Maar ze waren ontrouw en meer zullen we er maar niet over zeggen. Het liep in ieder geval verkeerd af, met het huwelijk ook. In verband met beide vrouwen overigens. Maar onder het nieuwe verbond wordt geleerd dat er een herstel is. Dat wil zeggen, een herstel eigenlijk niet, maar weer sprake is van een huwelijk tussen die man en die vrouw. Ontleend aan het Oude Testament, waarbij in de eerste plaats Israël zelf als bruid beschreven wordt, maar een hogere waarheid dan die is die van de gemeenschap tussen Christus en de gemeente. Dat is wat Efeze 5 daarover uiteenzet. En meer kan ik daar niet moeilijk over zeggen, want het wordt minstens een hele avond worden. Die hele kwestie van de bruidegom en de bruid en de positie van de gemeente daarin. Ook nog een keer, dat maakt het erg lastig. Maar ik heb wel eens schriftelijk uiteengezet dat de huwelijk van de Heer met Israël onder het nieuwe verbond overstijgt wordt. Dat wil zeggen nog een hogere toepassing heeft in de relatie tussen Christus en de gemeente. Waarbij het woord bruid nooit meer gebruikt wordt, want dat kan helemaal niet. Kan op de gemeente niet van toepassing zijn, op geen enkele manier. Maar waarbij wel degelijk sprake is van man en vrouw in een huwelijksrelatie. En omdat het dat is, kan er geen sprake meer zijn van de gemeente als bruid. Voor alle duidelijkheid. Want als de gemeente getrouwd is met de Heer, omdat er sprake is van een huwelijk, dan is de gemeente dus niet een bruid. Dan zou de gemeente ooit een bruid geweest hebben moeten zijn, voordat het huwelijk gesloten werd. Maar dat kan niet, want daarvoor bestond er geen gemeente. Hè? Hebben die nog? Dat is het verhaal van Eva, zeg ik altijd. Hè? Wat was Eva voordat ze getrouwd was met Adam? Nou ja, of ze was helemaal niets, bestond niet, of ze was in Adam. En dan was ze toch al getrouwd met Adam. Vlees van zijn vlees en benen van mijn benen, zei Adam. En met terugwerkende kracht uiteraard. En zoals met de gemeente ook, waarvan gezegd wordt dat wij tevoren, dat wij uitverkoren zijn van voor de grondlegging der wereld, heet dat letterlijk in de vertaling. Uitverkoren zijn in Christus voor de nederwerping der wereld en bovendien in hem tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. Onze positie ligt vast in Christus, in de persoon van Christus, in alles wat ook in het Oude Testament al over Christus gezegd wordt. De gemeente als zodanig is niet ooit ergens vandaan gehaald en daarna met de Heer verbonden. De gemeente als zodanig was altijd met de Heer verbonden. Nou ja, voor zover de gemeente er was, was die met de Heer verbonden. En zo was het met Eva, en zo was het met de gemeente ook. Maar goed, nou zitten we al erg diep achter deze woorden. Dus ik laat het er maar weer bij. Er staat dan vervolgens: maar als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de scharen, beroerden de scharen, bewogen de scharen, Doch de broeders zonden toen van stonden aan Paulus weg. Ze deden precies hetzelfde, zodat opnieuw Thessalonica en Berea met elkaar vergeleken worden. Zij zonden Paulus weg. Want zo staat het ook in vers 10. De broeders zonden te stonden, s'nachts Paulus en Silas weg uit Thessalonica. En nu in vers 14. De broeders zonden toen van stonden aan Paulus weg uit Berea. Dat hij ging als naar de zee. Maar Silas en Timotheus bleven al daar. Ook hier bleven een paar achter. Zodat de geschiedenissen tamelijk goed overeenkomen. Maar in beide gevallen is het dus sprake van beroering van ongelovige Joden. Datzelfde verschijnsel bestaat tot in onze dagen. Begrijp je me goed? Voor zover ik dat letterlijk bedoel, moet ik eraan toevoegen dat in vele landen de Joden zo kleine minderheid zijn dat ze er toch niks aan kunnen doen, nog weinig invloed hebben. Dat is in de Verenigde Staten alweer een heel stuk anders, want daar is invloed vrij groot. Maar ik bedoelde het eigenlijk niet al te letterlijk. Ik bedoelde het over de loop van heel de geschiedenis van het christendom heen. De Joodse invloed in het christendom is verbazend groot. Altijd gebleven ook. Daardoor ook spreekt men tot in onze dagen over de Joodse wortels van het christendom en over een Joods-christelijke cultuur en zelfs over de Joods-christelijke godsdienst alsof het een en hetzelfde zou zijn. Zie? En ik geef toe, de verwarring tussen die twee, Jodendom en Christendom, vind je in Handelingen ook. Dat wil zeggen, vooral bij de tegenstanders, bij de Romeinen, bij de heidenen, die hielden het niet uit elkaar, die twee. Want ze begrepen dat Jodendom op een of andere wijze dan toch verwant moest zijn aan het Christendom. Maar een verwantschap is nog iets anders dan dat het Christendom uit het Jodendom zou zijn voortgekomen, of dat het christendom een soort modificatie en aanvulling zou zijn van het jodendom. Dat is het niet. Het probleem is dat men in onze dagelijks nauwelijks meer weet wat christendom wel is. En het heeft tot gevolg dat men zelfs bewust terugkeert tot jodendom. Hè? Ik weet zo gauw niet meer wie me... Oh, ik weet weer wie me dat vertelde. Laatst hoorde ik een verhaal van mensen die zich evangelisch noemden trouwens. Die hebben kort geleden het hele Nieuwe Testament uit hun Bijbel gescheurd, letterlijk. En onderhouden nu dus de Sabbat enzovoorts. Je vraagt je af hoe het in vredesnaam mogelijk is. Maar ja, hè? Ja. Nou, ik denk dat het eigenlijk ook de uiterste consequentie is van de zogenaamde verbondstheologie. Maar goed, men is nooit tot die uiterste consequentie gekomen. In plaats daarvan heeft de vrijzinnigheid, of hoe moet je dat zeggen, de overhand gekregen. Dus men is zover niet gekomen. Maar bij verbondstheologie kun je net zo goed ook eigenlijk het Nieuwe Testament uit je Bijbel scheuren, want ze kennen maar één verbond. En in de praktijk, theoretisch beweren ze maar raak, dat doet niemand kwaad. Maar in de praktijk is het de wet. Zo sterk dat men evangelisatie beschouwt als de verkondiging van de 10 geboden. Wat onzin is, het zijn zelfs volstrekt tegengestelde dingen. Ze sluiten elkaar 100% uit enzovoort. Wat ik bedoel te zeggen is dat de Joodse invloed waarover steeds gesproken wordt, is altijd het handhaven van de wet. Het moeten leven volgens de beginselen van de Mosaïsche wet. Liefst nog de Joodse wet, wat niet hetzelfde is. Maar men doet ook al net alsof dat wel hetzelfde is, enzovoort. Hè? En vandaar dat je in het christendom vind je de ene kant die richting die overgaat naar humanisme, waar dus de mens in plaats van Christus centraal staat. Of soms waar de ratio centraal staat, wat ik helemaal niet begrijp. Want dan wordt ons het menselijk verstand tot God gemaakt. En het lijkt me toch dat iemand die een beetje opleiding gehad heeft, daarna toch niet een al te hoge dunk heeft van menselijk vernuft. Zo gemiddeld. Maar goed. Dus je kunt daar ook niet zo ver mee komen. Maar dat is de ene kant. En aan de andere kant valt men gewoon terug op de wet. Wet, namelijk. En vanuit de christendom val je dan terug inderdaad op de Joodse wet. En dat is wat je in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken ook geïllustreerd vind, beschreven vind. Want ik heb het niet over mijn beschouwing van de afgelopen 2000 jaar, want die is ook niks waard. Maar je leest het wel in de Bijbel, hoe dat gegaan is, hè? Dat in Galaten, onder de Galaten zal ik maar zeggen, gelovigen kwamen met een Joodse achtergrond. Ze kwamen van Jeruzalem, ze kwamen van Jacobus en ze introduceerden alsnog de wet onder deze gelovigen uit de heidenen. Enzovoorts, hè. En ergens anders staat dat we ons niet zouden begeven tot Joodse fabelen enzovoorts. En weer een andere plaats staat dat men zich niet zou terugkeren tot de ijdele wandeling die ons Joden van de vaderen is overgeleverd en al dat soort dingen meer. Toch? Nog afgezien van wat in het algemeen over de wet gezegd wordt, namelijk dat de wet een vloek is waarvan men verlost moet worden. Nou ja, moest worden, want het is al lang gebeurd, uiteraard. Hè. Zijn dingen die elkaar niet verdragen. En altijd wij die in de vrijheid geplaatst zijn, ik bedoel die uit Galaten, de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, wij worden altijd achtervolgd door het Joodse systeem, door de wet. Men noemt het niet altijd Joods. Het is het letterlijk ook niet altijd, maar het is wel het Joodse beginsel. Dat wil zeggen, dit is de wet, daar moet je aan houden en voor de rest nergens over nadenken. En grote groepen binnen het christendom doen dat. Ze houden zich aan wat zij voor de wet houden. En voor geldig, wetsgeldig houden enzovoort. En voor de rest is het verboden om erover na te denken. En dat is nou juist het tegenovergestelde. Wij zouden nadenken. Wij zouden de schriften onderzoeken. We zouden wakker worden. We zouden de waarheid zoeken enzovoorts. Maar daarmee ben ik in de rest van dit hoofdstuk, waar we ineens terecht zijn, bij de wijsheid van deze wereld in Athene.
Wat is het geestelijke gevolg van het onder de wet plaatsen?
Dat is aardig gesteld. Er is niks geestelijks aan, broeder. Dus je kunt moeilijk zeggen, wat is geestelijk gevolg? De geestelijk. Alle geestelijk leven verdwijnt daarmee. In de praktijk, hè? In de praktijk. Het is niet voor niks dat de wet genoemd wordt als de eerste beginselen der wereld. De hele wereld is vol met wet. Of het nou religie heet of wat anders, doet er niet toe. Of het nou gewoon cultuur is, of traditie, of filosofie eventueel, als men erbij nagedacht heeft. Of het is welke godsdienst dan ook, religie, het is per definitie altijd wet. En dat is de moord voor geestelijk leven. Want het gaat niet om geest dan meer, het gaat om, als je maar iets doet. Je wordt er dus dwangneurotisch van en als je dwangneurotisch bent, dan mankeer je geestelijk tegen een ander. En dat is het antwoord op de vraag.
Als je de vraag stelt wat het tegenovergestelde van genade is, dan komt men wel bij wet. Maar als je dan zegt dat ze dan van de genade vervallen als ze zich onder de wet plaatsen, je zegt dat in Katwijk, waar ja, iedere ochtend, ja, ochtend 650 man traditioneel de wet voorleest,
ja,
in de grote kerk,
ja,
dan breng je wel wat teweeg.
Ja, maar het staat gewoon in Galaten, toch, wat je nou citeert.
Ja, goed.
Dan zijt gij van de genade vervallen, dan is Christus u niet nut.
Dan krijg je een staan verbod opgelegd om dat te zeggen.
Ja.
Dat is
nou ja, dat is uiteindelijk de Joodse invloed dus. En als je daarvan zegt, dat is Joods-christelijk enzovoort, of de Joodse wortels van dat christendom. Ja, van dat christendom waarschijnlijk wel, ja. Maar dat is niet Bijbels christendom.
Ja, maar je kunt dus zeggen ook wat hij zegt. Als je jezelf onder de wet plaatst, dan verval je dus van de genade. Want het staat in de
dan verval je van de genade, ja. Niet in de zin van dat je zonden niet vergeven worden, maar wel in de zin van dat je van de vergeving van je zonde absoluut geen weet hebt, maar dat in tegendeel het zonde, je zondebesef alleen maar groter wordt. Terwijl de bedoeling juist was dat niet alleen de Heer, maar dat ook wij onze zonden niet meer zouden gedenken. Dat is het nieuwe verbond. Daarover hebben we het weer op onze volgende collegedag. Wanneer? Zaterdag over een week? Weet ik het. Al gauw weer, hè? Ja.
Komen,
ja. 2 april. 2 april. Goed. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons in de vrijheid geplaatst hebt. En dat u ons verlost hebt van de eerste beginselen der wereld en daarmee verlost hebt van een juk dat niemand kon dragen. We danken u dat u ons verlost hebt van die vloek. En daarmee ons ook verlost hebt van de heerschappij van de zonde en de heerschappij van de dood. En geplaatst hebt in de vrijheid, opdat we u zouden dienen. Opdat wij levend gemaakt zijnde met Christus zouden wandelen tot heerlijkheid van u, onze Vader. Wij danken u dat we in onze levens de kracht van uw genade mogen ervaren. Een genade die ons levend gemaakt heeft, een genade die ons opvoedt en ons onderwijst. En genade ook waardoor wij mogen uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij zeggen u dank dat we deze dingen mogen leren verstaan uit uw woord. En mogen zien dat al wat van ouds geschreven is, handelde over onze heiland en over de zegeningen waarin wij in onze tegenwoordige tijd geplaatst zijn. Wij danken u daarom dat we mogen wandelen in het licht van uw woord, het licht van Christus zelf, het licht van uw geest. En weten waar wij vandaan komen, weten wie wij waren, maar beter nog, weten wie wij in Christus geworden zijn. Wij danken u daarom dat we mogen leven aan uw hand en ons vertrouwen mogen stellen op die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.